Ja.
Ja. Ja, maar de kerstman had geen mondkapje op.
Oh, oké. Okay. Oh. Oh. Ja, maar hij snapt het niet. Dus ja, okay.
Maar de rest was helemaal bedekt van zijn lichaam. Ja.
Ja. Die snor en die baard, die moeten minstens zoveel rommel tegenhouden als ieder mondkapje. Ja. Maar dit was niet goed genoeg.
Nee, maar zei ik, jullie begrijpen het verkeerd. Ik neem jullie mee als jullie stout zijn. Maar dat,
ja, dat was in de klas, toch?
Ja, naar de Noordpool. Oh, en heb jij nooit...
Nee, ik ben nooit in de Noordpool geweest.
Nee.
Wel stout, ja. De Noordpool. Koen, jij zoekt dit soort fragmenten uit. Waar vind je dit?
Ja, er zijn natuurlijk verschillende groepen waar dit soort dingen gedeeld worden. Maar dat is natuurlijk te bizar voor woorden. Daar droom je alleen maar van. En ik denk, ja, we hebben een leuke kersteditie. Dus ik moet iets met de kerstman.
Ja.
Dus ja, dan ben je heel blij als je dit vindt.
De kop is eraf. We hebben de kerstman gehad. Om in de kersttraditie te blijven. Ik ben weer een boek vergeten. Ik zie hier Animal Farm staan.
Oh, okay. Animal Farm, Koen.
ik heb echt een hele mooie Animal Farm.
Oh, mijn
ja,
hemel.
Ja, 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 ja.
Als we er maar gewoon meteen mee beginnen dan.
Ja, ik zou zeggen, trap de deur maar in.
Ik had een andere gepland, maar ik zie het staan. Ik denk, oh mijn hemel, dat klote boek wat ik al 9 weken vergeet.
Komt wel.
Ja. Nou, Animal Farm. Ga je er wat over vertellen, Koen, van tevoren? Of?
Nee, schop de deur maar
eerst
open.
Eerst kijken, komt-ie. Goed.
Helden. Bravo!
Ten eerste, ze komen zonder QR-code binnen. En ten tweede, wat een hoog podium.
Ja, heel hoog podium. Die voor die laatste meneer was geen pak meer. Zag je dat? Die moest gewoon met een lullige agentenpakje. Wat ik ook wel grappig vond, moet je eigenlijk misschien nog een keer opnieuw kijken. Die gast die staat daar met een bijl het raam in te slaan. En net als die met die bijl eindelijk door het glas in is, gaat gewoon de deur open. Het is echt heel... Dan moet je even kijken. Heb je het niet gezien? Komt er nog één keer?
Ja, ik kon het niet vinden, denk ik.
Helden.
Komt ie?
Eén keer. Hop, boom, gaat ie.
Hij had ook gewoon meteen tegen die deur kunnen duwen, denk ik.
Maar dit is natuurlijk heel mooi. Want dit is,
leg even uit wat het is.
Dit is echt Animal Farm. Hè. Dit was een bijeenkomst van...
Maar dan denk ik van mezelf, dan gaan we. Pruik af, gebit los, heupen los en gaan.
Ja. Kijk er nog, kunstbeen en meppen. Klein puntje wat ik moet maken. Sorry dat ik even de sfeer ga verpesten alsof ik Koen heet. Let op, deze gaat helemaal los.
Zo.
Ja, maar na 2 jaar verleer je het ook, hè, om te dansen, zeg maar.
Maar dat zie je ook, hè. Ik zeg nu beginnen. Allemaal naar buiten.
Ja, dit is leuk. Dit
boombox mee.
Ja, dit is gaaf. Dit wil ik. Dit is het. Zo moet je het doen.
Het is geen rellen, hè?
Nee, maar dit is leuk.
Het verschil zie jij wel.
Ja, dit vind ik leuk.
Ik ben dan bang als jij erbij bent. Nee, dat... En nu gaan we beginnen.
Nu gaan we breakdansen.
Alles breken.
Ja.
Breken wat je breken kunt.
Nee, maar dit vind ik dus... Dit moeten we dus echt doen. Gewoon met z'n allen met gluwijn en gewoon op straat gaan dansen.
Ja.
Ja.
Ik, spreken we een datum af of...
Gewoon altijd? Wel, of...
Maar dan denk ik van mezelf, dan gaan we. Pruik af, gebit los, heupen los en gaan.
Kijk er nog, kunstbeen en meppen. Klein puntje wat ik moet maken. Sorry dat ik even de sfeer ga verpesten alsof ik Koen heet. Alle ondernemers...
Kijk toch echt van rijden. Nee. Ik heb speciaal een onderkin laten groeien hiervoor.
Ja.
Wel 2 jaar bezig. Geen prik nemen.
Dat gaat niet.
Twee vingers in je reet.
Kom op, kom op. Kom op.
Ik heb een soort déjà vu.
Stel dat je medicijnen indient bij iemand.
Dit zijn acteurs, hè? Je moet niet denken dat zij hier zijn ingehuurd.
Stel dat alle shit allemaal naar buiten komt. En al die mensen die oversterfden, die zijn dood, hartkleppen, mensen en zo. Dan schaam je je toch kapot dat je dit ooit op televisie hebt gezegd. Dan ben je gewoon een moordenaar eigenlijk.
Ja, maar dat weten ze ook wel.
Nee, denk het niet.
Ja, wel joh.
Denk je echt?
Ja joh, tuurlijk.
Dat is wel interessant. De ene gelooft dat het zo... Dat het of
maar hoor wat ze
plan
zegt,
is.
Ze heeft respect voor Hugo de Jonge. Dat bedoel, pup, klaar. Ja, okay. dat liedje net, dat deed hij leuk.
Is het net zoiets dat je begint de zin, hey, met alle respect, en dan komt er een zin waar totaal geen respect in zit. Ja. Toch? Ja. Dat zeggen mensen vaak. Nou, met alle respect, je bent een lul.
Met alle respect, je bent niet echt slang, Tommy. Zoiets, ja.
Nee, maar ik deel wel de mening. Ja. Ja, ik deel wel de mening van Chris.
Oké, en door.
Kijk, we zitten hier met een verzonnen probleem en we hebben het continu over een oplossing die niet werkt. En zij zit heel erg in het geloof dat we een probleem hebben. Als iedereen nou eens accepteert dat er geen probleem is, alleen een zorgcapaciteitprobleem, dan zijn we er toch gewoon. En dit gedoe met allemaal dat geprik en noem het allemaal op. En ik ben met je eens, Chris, ik verwacht heel veel mensen, heel veel doden.
Ja.
En Omicron wordt misbruikt om die doden gewoon... de mensen met vaccinaties gaan onder het Omicron zin.
Hoe wetenschappers, die wetenschappers een beetje zitten, maar als er een medicijn is, dan is het toch in de wetenschap ook een twijfel. Van misschien is dit medicijn goed en dat medicijn is goed. Maar kunnen we even over breedte bekijken dan met z'n allen op...
Het begint bij twijfelwetenschap in principe.
Ja,
wetenschap is twijfel.
Tuurlijk. Het is voortdurend twijfelen.
Voortdurend.
Ja, maar die twijfel is volkomen weggevallen toen er nog maar 3 of 4 wetenschappers gehoord werden en de overige duizenden genegeerd.
RIVM.
Ja.
Nou, Marion Koopmans, Ab Osterhaus, Van Dissel.
Alle
wijsheid.
Ik weet een beetje hoe televisie werkt, maar daar gaat het niet om.
Oh, vertel.
Kijk, je hebt
camera's maakt wel je dik, zeg maar.
Oh.
Hier hebben we 1, 2, 4.
Oh, liggen aan de camera's.
Je weet nog niet eens hoe een weegschaal werkt. Oké.
Okay. Ik denk dat volgende week hier weer iemand anders zit, maar...
Hey, ga je weer weg?
En dan bedoel ik, dat heb ik over jou. Op tv gaat het niet om wie de waarheid spreekt. Het gaat om wie kan een verhaal heel leuk vertellen, waar de mensen blijven kijken.
Er was een kerstmarkt in Wijster, die werd verboden. Toen hebben ze er een demonstratie van gemaakt. Dus op papier werd het een demonstratie.
Daar heb ik iets over te vertellen.
Dat was best gezellig. kijk maar even. Kort fragmentje.
Ja. Maar ik was daar.
Jij was daar?
Ja, ik was daar. Voor de FVD was dat.
Correct.
En dan moest ik optreden.
Nee.
Oh. Ja, daar heb ik opgetreden.
Bij die demonstratie?
Ja, bij die demo. Het was eerst een kerstmarkt.
Daarom was het zo druk.
Dan was het zo druk, ja. Daar heb ik opgetreden. En ik vond die kerststalletjes ook mooi, hè, van de FVD. Overal bruine hemden die je kon kopen.
Komt deze ook terug donderdag?
Nee. Dat was een grapje.
Oh, en donderdag weer geen grapje?
Nee, jawel. Maar ik was daar dus.
Oh, even over donderdag. Mensen snappen dit misschien niet. De oudejaarsconferentie. Daar bent u nu te laat voor. Dat was gisteren.
Ja. Ja.
We hebben het over wat gisteren komt.
Maar ik was hier dus bij. En het was allemaal die boeren. En die zijn gewoon fanatiek, hoor. Die zetten gewoon een tractor op de weg. Alles erop en eraan. En ze gingen gewoon die politie weg bonjouren.
Wegboosteren.
Ja, echt geweldig. Heel geweldig. Het was ik vond het heel leuk om voor die mensen op te treden. Gewoon iedereen had er wel zin in. Iedereen had,
De boze boosterpartij, zeg maar. Ja. Ja. Hoe heet hij ook weer?
De boze boosterbond, BBB.
Ja. De boze boosterbond, ja, dat bedoel ik. Ja.
Jongens, ik ga er een eind aan breien. Oh. Maar niet voordat we het hebben gehad over volgende week.
Oh.
Ja,
wat verwachten we komende week? Als jij aan de beurt wil zijn bij deze.
Nee, maar dat gaat toch het rijtje af?
Nee, vorige week kreeg iedereen de beurt.
Oh.
Oh. Nou, dan zal ik aftrappen.
Jij maar af.
Ik strap hem af. Ja, en kijk, wat er gebeurt steeds is de horeca, die is de lul. Steeds de horeca is de lul.
Mm-hmm.
Dus dat is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen... ja, de horeca, dat is natuurlijk gevaarlijker dan een winkel.
Mm-hmm.
Dus wat gaan ze doen? Ze gaan winkels een horecavergunning geven. Want dan ben je officieel horeca. Dat is al. Er zijn al zaken die zijn half horeca, half boekenwinkel of zo. Maar die moeten dicht.
Ja.
Die moeten dicht.
Ja.
En ik heb niet over de lockdown nu, maar de nieuwe lockdowns, de intelligente lockdowns van binnenkort weer, als we weer half open gaan. Dan gaan winkels krijgen een horecavergunning, waardoor ze dicht moeten. Dat voorspel ik.
Dus je kan dan dronken kleding kopen?
Ja, of dronken bij de kapper zitten. En dan kom je zo terug.
Ja, dank je.
Ja.
Dank je.
Ja. Dank je. En dan hier niks.
Zat jij dronken, bij je diëtiste dan?
Nee, maar dan wil ik het ook zeggen. Want, kijk, diëtiste... Nee, wow! Nee,
drop the mic.
Nee, maar kijk, diëtistes...
Dit is gewoon een moet je echt in je mond houden.
Nee, kijk, diëtistes...
Neem het als een man.
Luister nou. Kom. Kijk, diëtistes, het lijkt alsof het daar om gezonde mensen gaat. Maar ik ben een keer geweest. Iedereen is dik daar. Ik denk, dat kan niet goed zijn.
Ja, dat waren de klanten.
Ja.
Je moet niet de grap uitleggen.
Dat is, dat was de grap?
Dat was de grap. Ja, maakt niet uit. Ja.
Ik laat het.
Okay. Ja.
Koen, jij bent meester van de betere voorspellingen?
Ja, kerst.
Het wordt kerst, mensen. Morgen.
Koen voorspelt dat het kerst wordt.
Wat we nu weten met de Omicron-variant... Omicron is dat na kerst komt vaak ook oud en nieuw.
Ja, maar er zit wel een week speling tussen.
Dus, en volgens Gommers betekent dat de IC's gewoon richting code zwart gaan.
Ja.
Dus ja, wat is...
Zoals elke twee weken, wanneer het nieuwe nummer van Gezond Verstand naar de drukker is gegaan, lees ik voor het eerste artikel, door mijzelf geschreven, een soort inleidend artikel. Deze keer wat meer inleidend dan andere keren, dat zult u wel merken. En het heet De opstapeling van buitensporigheid. We hebben in Gezond Verstand vaak iets gezegd over het gefinancialiseerde kapitalisme. De laatste grote gedaanteverwisseling van wat nog altijd kapitalisme heet. Bij die nieuwe vorm ervan is de fabricage van goederen en het leveren van diensten als een noodzakelijke fase tussen investeren en winst maken voor een groot deel vervangen door de handel in wat financiële producten wordt genoemd. Zoals bij eerdere gedaanteverwisselingen is het gepaard gegaan met opvallende uitwassen, waarvoor de term casino-kapitalisme een poosje dienst deed. Het speculeren met zogenaamde derivaten bracht ons de kredietcrisis van 2008. Toen gingen centrale banken een hoofdrol spelen. En de afgrond van massaal bankroet verdween niet en bracht topfinanciële machthebbers ertoe een sturende rol te gaan spelen bij de machtsgreep waar we nu middenin zitten. Zij dromen van een revolutie waarbij onder hun controle geld dat wij in ons bezit hebben verdwijnt en goedkeuring nodig zal zijn voor al onze transacties. In het hieropvolgende artikel leest u hoe de machtigste investeerders daarbovenop voor hun gefinancialiseerd kapitalisme een reuzensprong verder hebben bedacht, waarbij alle eerdere uitwassen verbleken als uitdagingen van uw voorstellingsvermogen. De multimiljardairs willen nu alles dat kan worden omheind en natuur kan worden genoemd tot een financieel product her. herwaarderen om er winst uit te slaan. Die megamiljardairs waren op zichzelf ook al een uitwas van de categorie superrijken. Deze subcategorie was voor controlerende instanties te snel ontstaan om door te hebben met wat voor onstuimige nieuwe macht zij de wereld opzadelde. Een uitwas van macht die haar bijvoorbeeld in staat stelde om de controlerende instanties op medisch en mediagebied om te kopen en te bewegen tot uitwassen van verkorrumpeerde gezondheidszorg, censuur en zelfcensuur. Dit nummer gaat over nog veel meer uitwassen. Over categorieën van mensen en instellingen en over dingen die op het eerste gezicht niet al te abnormaal overkomen, maar in wezen als schokkende en waarschijnlijk catastrofale veranderingen in ons leven moeten worden gezien. In de categorie van heerser die als marionetdienst doet, bekijken we het fenomeen Ursula von der Leyen, die zich als een vorstin gedraagt in de manier waarop zij geboden uitvaardigt en als niet langer geldig heeft bestempeld wat na de nazi-misdaden met de Nuremberg-code als basisprincipe van ethisch-medisch gedrag was aanvaard. Over de uitwassen van Big Pharma hoef ik nauwelijks nog iets te zeggen. Eerst dubbele injecties, die later booster-injecties nodig zouden hebben om hun werking op peil te houden. En ook daarna wordt bevolkingen verteld dat voor hetzelfde doel er nog meer booster-injecties nodig zullen zijn. Misschien 2 of 3 per jaar, misschien wel voor het hele leven. En terwijl hierdoor de uitwas ontstaat van een industrietak die de grootste industriële winsten in de geschiedenis binnenhaalt, dankzij de meest uitzinnige reclamecampagne aller tijden, gevoerd door regeringshoofden en medische specialisten, veroorzaken de prikken de grootste aantallen levensbedreigende aandoeningen die ooit door middel van het bijhouden van inentingen zijn geregistreerd. De buitensporigheid van massa's sterfgevallen als resultaat brengt de geschiedenis van de eugenetica, het opzettelijk trimmen van bevolkingen, in de herinnering. En het ziet er steeds meer naar uit dat een andere uitleg dan die van opzet moeilijk valt te verdedigen. Terwijl de grootste uitwas van opgelegde censuur en zelfcensuur die we ooit hebben meegemaakt, deze gruwelijke realiteit voor de bevolkingen in kwestie moet verhullen. De uitwas van een oorlog die tegen ons wordt gevoerd, zonder dat de meeste landgenoten ervan af weten, maar waarbij intussen zware wapens ingezet, zoals Pieter Stuurman het in dit nummer analyseert, gaat ook over een uitwas van publieke argeloosheid. Een argeloosheid waardoor het kolossale ongemak en de vernieling van de maatschappij wordt geweten aan een incompetente aanpak van de gezondheidscrisis door Rutte en co, waarbij nauwelijks wordt stilgestaan bij het feit dat andere overheden in Europa vrijwel synchroon dezelfde aanpak volgen. U weet dat gezond verstand bestaat om verslag te doen van feiten die door de gevestigde media, hetzij verdonkeremaand worden, hetzij op een frauduleuze manier worden weergegeven. Onze verslaggevingsstijl is sober, zodat we ons gezond verstand zo nuchter mogelijk op de daarmee aangehaalde sobere feiten kunnen loslaten. We zijn geen opinieblad. Maar soms krijgen we verhalen toegestuurd die beginnen met een schildering van iets dat de auteurs hebben meegemaakt, die ons, schilderingen, taferelen, die ons op een meer directe wijze dan door verslaggeving het absurde, het wrange, het beklemmende of het afschuwelijke van een situatie tonen. We hebben besloten om daarvoor in dit, dikker dan gebruikelijk nummer, plaats in te ruimen voor een nieuwe rubriek. Die heet Overpeinzingen. De daarin beschreven taferelen worden gevolgd door feitelijke informatie als aanvullende verslaggeving. Deze overpeinzingen brengen op een soms hartverscheurende manier uitwassen in beeld, zoals de mensonterende en wrede behandeling in tehuizen waar ouderen misschien hun laatste kerstmis zullen vieren. Of de uitwassen van een uit elkaar vallende samenleving die ontstaat is door bevelen die de bindmiddelen van de gemeenschap verwoesten. Lezers die ons al vele malen volgen hebben een ophoping van buitensporigheid te verwerken gekregen. Ze zijn er misschien aan gewend geraakt om daar geen overdrijving in te zien. Maar voor de meeste mensen die geen ervaring hebben met het uitpluizen van de onderwerpen die wij behandelen, kan het bijna niet anders dat dit alles overkomt als overdrijving. Want deze landgenoten kunnen nog altijd bijna niet anders dan ervan uitgaan dat de gevestigde reguliere media niet zo ontzettend hard en consistent kunnen liegen dat ze over diezelfde onderwerpen lezers en tv-publiek een wereld voorschotelen die helemaal niet bestaat. Met een uitwas hier en daar in het landbestuur of onze maatschappelijke omgeving valt intellectueel en emotioneel nog wel te leven. Maar de uitwassen van het formaat dat wij behandelen, zijn van zo'n ongelooflijke dimensie dat ze vrijwel altijd als ongeloofwaardig overkomen. Ik heb het hier al tot vervelens toe herhaald. Ze gaan ons voorstellingsvermogen te boven. Ook dat van mij. Als intellectuele exercitie krijg ik de woorden nog wel achter elkaar uit mijn toetsenbord. Maar om het emotioneel te vatten, lukt niet. Ik heb het afgelopen anderhalf jaar steeds moeten denken aan wat hierover is geschreven door Arthur Koestler, een auteur wiens observaties over nazi- en Sovjet-tirannie en wetenschapsgeschiedenis meer dan een halve eeuw geleden veel invloed op mijn algemene ontwikkeling hebben gehad. Wachten op zijn terechtstelling in een Spaanse gevangenis en later als ooggetuige van totalitaire Sovjet- en Nazi-rampspoed ging hij denken over hoe menselijk leven zich kon afspelen op twee vlakken die twee onderling onverenigbare soorten van kennis bevatten. Zo net herlas ik zijn essay The Nightmare That Is Reality, dat hij begin januari 1944 schreef over de obstakels bij het overtuigen van een westers publiek van de werkelijkheid van de verschrikkingen van nazi-misdaden. Men had nooit gehoord over de massagraven in Polen, over Treblinka en Lidice, en kon niet geloven wat men wel eens had opgevangen over het onbeschrijfelijke van de Duitse vernietigingskampen. Ik kan iedereen aanraden dat essay van Koestler, The Nightmare That Is A Reality, te lezen. Want wat hij schrijft is op een directe manier van toepassing op de nu nog alomtegenwoordige weigering om jezelf op de hoogte te brengen van de details van onze situatie nu. Koestler heeft het in dit essay en in later werk over twee bestaansniveaus, het triviale en het tragische. Het grootste deel van het leven speelt zich af op het triviale vlak. maar soms worden we meegesleurd naar het tragische vlak. Meestal als gevolg van een catastrofe. En wordt alles geglazuurd met een vreselijke betekenis. Vanuit het oogpunt van het tragische vlak is het triviale vlak leeg en frivol. Vanuit het oogpunt van het triviale vlak is het tragische vlak beschamend en overspannen. U kent het misschien uit eigen ervaring, bijvoorbeeld onmiddellijk na het verlies van een kind of dierbare levenspartner. Wij verblijven dan even op het tragische vlak, maar we houden het daar niet lang uit. Niemand kan normaal functioneren bij een poging om een gruwelijke realiteit vooraan in ons bewustzijn vast te houden. Het is daarom ook goed te begrijpen waarom een meerderheid van onze landgenoten liever niet het fijne wil weten over iets waarvan ze terloops hebben opgevangen dat het afschuwelijk is. Er zijn hierbij twee tegenovergestelde aspecten die kunnen worden genoemd. Aan de ene kant is het buitengewone van wat er gaande is niet in dikke mist verborgen. Het samenzweringsgehalte van de misdadigheid achter onze crisis staart ons in het gezicht. Ik las net dat de voorzitter en voormalige CEO van het persagentschap Reuters, James C. Smith, tegelijk ook topinvesteerder en bestuurslid is van Pfizer. Reuters is sinds het begin van de pandemie, de zogenaamde pandemie, een bijzondere rol gaan spelen als fact-checker, die onder andere alle berichten afkomstig van de alternatieve media over Big Pharma en de gevaren van de COVID-19 spuitjes wegzet als nepnieuws. Wat verstrengeling van belangen betreft, zoals dit een voorbeeld van is, kunnen in Nederland ook veel uitwassen worden gevonden. En veel ervan is niet moeilijk na te gaan. De revolutionaire intenties van de misdadigers die onze samenlevingen vernielen, worden op misverstane wijze door henzelf aangekondigd. Klaus Schwab en Bill Gates doen bijna niets anders in hun publieke optredens. Aan de andere kant is onze uiterst bizarre situatie tot stand gekomen door iets heel erg ongewoons, iets wat we niet eerder hebben meegemaakt. Door veelvoudige uitwassen die op elkaar aansluiten en inwerken. De CIA is erbij betrokken. De grootste investeerders, de mega-miljardairs en half krankzinnige lieden in topposities, op topposities in supranationale organisaties. Kassler kon zich concentreren op de moeilijk te geloven massavernietiging van mensen. In ons tijdsgewricht wordt de op gang gekomen massavernietiging vergezeld van de ineenstorting van betrouwbare medische zorgverlening, de eliminering van misschien wel de helft van de middenstand, de metamorfose van de Europese Unie in een gedrocht dat de pijlers onder de democratie heeft vernietigd, een komende voedsel- en energiecrisis en de beginnende herschikking van de maatschappij die de totstandkoming van een slavensysteem tot doel heeft. In het nu worden overal in het Westen vriendschappen en huwelijken verbroken. Zoals ik al zei, de samenleving wordt van bindmiddelen beroofd. Maatschappijen moeten kapot om de plannen van de machtsgreepplegers te kunnen voltooien. Toen Kessler zijn essay schreef, kon de vijand duidelijk worden geïdentificeerd en de oorlog ertegen was toen al grotendeels in het voordeel van de geallieerden beslecht. In onze situatie bestaat er nog niet eens een gecoördineerd verzet tegen een vijand die onze eigen overheid en vele takken van de ambtenarij instrueert. Omdat nog altijd wordt gedacht dat de vijand alleen bij onze regeerders huist en dat die in laatste instantie wel met hun totalitaire gedoe zullen stoppen zodra we met protest, samenkomsten en optochten onze overheid ertoe kunnen bewegen om in te zien dat het de zaken dom aanpakt. Wilt u meewerken om deze allergrootste vijand die we in ons leven tegen ons over zullen zien, in de verdere verwoesting van ons normale leven tegen te houden? Help dan met het doorgeven van wat onze schrijvers hebben geleerd over dit misdaadsyndicaat en laat alle afleiding die in de alternatieve media aan bod komt voor wat het is. Om zelf mee te helpen die vijand duidelijker in beeld te brengen. Dat u tegelijk zelf kan meehelpen met het winnen van een niet verklaarde oorlog tegen ons allemaal door de opdrachten van de vijand te negeren, hebben wij u al ontelbare keren op deze pagina's laten weten. Ik dank u voor uw aandacht. Ik wil nog even iets bijvoegen. Zoals u waarschijnlijk weet, wordt gezond verstand volgeschreven door mensen die geen beroepsschrijvers zijn, maar vrijwilligers die zich hebben aangemeld en waarvan er velen nooit eerder iets hebben geschreven dat op verslaggeving lijkt. Die helemaal geen ervaring hebben, die ook geen enkele cursus hebben gevolgd. En dat is maar goed ook. En ik stel deze mensen die zich aanmelden gerust. Want het allerergste wat je kan doen is een journalistencursus volgen tegenwoordig. Ik heb schrijvers nodig. En natuurlijk ook onderzoekers. De hele tijd. Want ik kan niet tegelijkertijd alle schrijvers in elk blad opnieuw weer laten optreden. Dat gaat niet. Ik heb dus een wisselend gezelschap van schrijvers nodig. En ik help die schrijvers om te leren schrijven op de manier zoals wij dat graag zien. Gebaseerd op feiten. Dus inderdaad verslaggeving. En ik doe dus ook nu weer opnieuw een oproep. Als u denkt, als u dit ziet en als u denkt dat u dat graag zou willen doen en er ook denkt er tijd voor te hebben, want er gaat wel tijd in zitten, dan wil ik heel graag met u in contact komen. Dus als u dan schrijft naar redactie@gezondverstand.eu, nogmaals redactie@gezondverstand.eu, met vooral een telefoonnummer erbij, anders moet ik daar weer om vragen en dan gaat er weer tijd overheen. Dan bel ik u zodra er gelegenheid voor is. En dan kunnen we telefonisch, soms zijn die gesprekken duren heel erg lang om te zien ja, of je er echt belangstelling voor hebt, voldoende om er tijd aan te geven. En het komt vaak voor, zoals ik al gezegd heb, dat wij van deze mensen die zich aanmelden volwaardige schrijvers maken. Er zijn er een stuk of, nou ik denk wel ongeveer nu wel een stuk of 10 die wij regelmatig aan bod laten komen en die heel goed schrijven. Nogmaals, ik hoop dat u ons kan helpen. Zo niet als schrijvers, dan toch als onderzoekers, want dat hebben we ook nodig. Ik heb al in het verhaal wat ik voorlas al u uitgenodigd om, als u beseft dat er iets niet klopt en u wil iets doen, dan is een van de beste dingen die u kunt doen om verder te onderzoeken hoe die vijand die we tegenover ons zien, de grootste vijand echt waar die we ons leven, in ons leven meemaken, en hopelijk niet voor altijd, om die vijand in kaart te brengen. Heel duidelijk te gaan begrijpen. En het is natuurlijk een ingewikkelde zaak. En ik stel het voor altijd als, niet als een eenkoppig monster, niet als een veelkoppig monster, maar als vele monsters die naast elkaar deze ontzettende grote misdaad, de grootste misdaad in de geschiedenis van de mensheid, mag je wel zeggen, inmiddels, omdat het de hele wereld aangaat. Nogmaals, staan we even bij stil wat dit is, dat wij dit moeten meemaken. Als je wil helpen om dat beter te begrijpen, duik er dan in. Het is absoluut noodzakelijk om te zien dat het een vijand is die aandacht verdient. En dat het dus niet gaat om onze eigen overheid. Het gaat natuurlijk ook om onze eigen overheid, want die is nalatig. Die zorgt niet voor onze veiligheid, die zorgt niet voor onze volksgezondheid, die zorgt nergens voor. Die is alleen maar bezig met het uitvoeren van opdrachten en als het zodanig natuurlijk strafbaar. In elk geval, nogmaals, als u zin heeft, laat u dat weten en ik ga met u praten.
Forum voor Democratie is de afgelopen tijd enorm gegroeid. We waren natuurlijk al de grootste ledenpartij van Nederland. Maar met alle nieuwe lockdowns en alle coronamaatregelen zien we echt iets veranderen. Supporters stromen toe en de magische grens van 60.000 leden komt langzamerhand in zicht. En deze mensen zijn zo belangrijk voor ons. Wij kunnen doen wat we doen dankzij al hun steun. En daarom is het tijd om iets terug te gaan doen. We gaan op pad. Onze eerste stop is Heer Hugo Waard, waar kinderen van ongevaccineerde ouders zich buiten moeten laten afdrogen in de vrieskou, omdat gevaccineerde mensen zogenaamd een risico zouden lopen door de ongevaccineerden. Nou, wetenschappelijk is dat natuurlijk allemaal al naar het Rijk der Fabelen verwezen, maar het gebeurt hier wel. En Carmen, ons gemeenteraadslid hier in Hugo Waard, kwam op het idee om iets voor deze mensen te doen.
Dat klopt helemaal. Ik kreeg verschillende mailtjes van verontruste ouders. Echt hartverscheurende berichten, dat ze buiten staan, dat ze hun ouders niet kunnen begeleiden, dat ze worden buitengesloten, worden nagekeken door ouders die wel naar binnen mogen. Kinderen op hun slippertjes in de kou buiten. Ik vond het werkelijk niet te geloven dat dit plaatsvindt en dat er ook gewoon ouders voorbij lopen met hun kinderen die dat dus aanzien. Ik kon er met mijn pet niet bij.
En wat gebeurde er toen je dat aankaartte in de gemeenteraad? Dat jij bent verkozen namens Forum voor Democratie. Mm-hmm. Jij komt op voor dit soort verhalen. Werd daar op gereageerd? Hadden ze er oren naar?
Nee, er is gewoon geen belang bij, lijkt wel, omzien naar de ander. Zoals dat allemaal voor staan en wat uitgesproken wordt. Ik heb eerder al een oproep gedaan om mee te denken, om te denken, om creatieve oplossingen te bedenken voor deze ouders. En je krijgt gewoon nul op het request. En toen dacht ik, oké, als dit het antwoord is, dan gaan wij het antwoord geven.
Ja, dat is precies de Forum mindset. Wij gaan het gewoon zelf doen. We hebben een verwarmde bus geregeld waar we de kinderen kunnen laten afdrogen door hun ouders, waar ze terecht kunnen. En we hebben ook nog extra handdoeken meegenomen en lekkers. Maar hier zijn de ouders, of enkele ouders, jullie hebben dit meegemaakt. Jeroen, hoe is dit voor jullie geweest? Wat doet dat met je?
Nou ja, het is buiten dat het gewoon heel vervelend is, ook gewoon totaal tenenkrommend dat er mensen worden.
Bij je principes, wij steunen jullie.
Dankjewel. Ik denk dat de kinderen een geweldige kerst zullen hebben. En dat onze allernieuwste een hele mooie start zal hebben.
Nummer 7 is op komst.
Nummer 7.
Ja, ik hoop inderdaad dat de kinderen samen een geweldige kerst hebben. En dat jullie dit voelen als een steun van ons allemaal. Namens alle meer dan 50.000 leden. Gewoon een hart onder de riem.
Zo voelt het zeker. We zijn jullie heel dankbaar.
Ik ben er een beetje sprakeloos van. Het is echt een heel mooi gebaar. Ik ben jullie gewoon heel dankbaar.
Je hebt ook een traantje, zie ik.
Ja, precies.
En ik ga nog meer mensen in het zonnetje zetten. Op een bijzondere manier een hart onder de riem steken. Want Forum voor Democratie is er voor de leden. We zijn van de leden. En als je je bij ons wil voegen, ga dan naar fvd.nl/wordlid. En doe dat nog voor 1 januari, de pijldatum voor de verdeling van subsidies aan politieke partijen. Hoe meer leden we hebben, hoe meer steun wij kunnen geven aan jullie allemaal. En dat is wat we aan het doen zijn, de grootste vrijheidsbeweging van Nederland. Alle goeds, alle steun namens ons allemaal. Een hele fijne kerst gewenst.
dit zo stellen is ook weer mensen woorden in de mond leggen. Mensen gedachten geven. Wel, ik hoor het ook om me heen. Ja, ik ben corona helemaal zo. Ja, dan komt dat hij dat steeds zegt. Dat is herhaling. Dat is hypnose. Je kunt corona niet zat zijn. Want, nou ja, Hugo Jonge begint daar zometeen ook mee. Corona blijft. Zeker nog, corona is er al eeuwen. De tweede helft van de griepgolf, januari, februari en maart, zitten vier coronavirussen in. Die hebben we al eeuwen. En kijk, hier dicht hij de kinderen een actieve rol toe. Kinderen dragen het virus over. Alsof ze een ijsje aan het eten zijn. Alsof ze met Lego aan het spelen zijn. Alsof kinderen dat actief doen. Nou, wat ga ik vandaag eens doen? Oh, ik ga virussen overdragen. Ja, dat is leuk. Kunnen we prijzen mee winnen? Hoeveel virussen heb jij overgedragen? Gaan we een wedstrijdje van maken? Ja, koek, koek. Op dinsdag 14 december 2021 was er weer een nieuwe persconferentie waarin de verlenging van de bestaande maatregelen en de uitbreiding daarvan werd aangekondigd. Zoals jullie wellicht hebben kunnen zien, heb ik hier op Blackbox TV in de live nabeschouwing diezelfde avond al wat commentaar gegeven. Maar vandaag gaan we heel specifiek kijken naar de NLP-taalpatronen en wil ik aantonen hoe hypnotisch deze persconferentie wederom in elkaar zit. En daarvoor gaan we naar de video kijken. Mijn naam is Igor van Kaam. Ik ben schrijver en opiniemaker bij University of Me. En mijn taak met deze video, of mijn doel met deze video, is om uit te leggen dat de overheid gebruik maakt van hypnose technieken en massacommunicatietechnieken om via de televisie, dus via de persconferenties, bepaalde emoties, bepaalde gedragingen, een gewenste staat of status, een gewenst gevoel, bij de Nederlandse kijker over te brengen. We gaan meteen kijken naar de video en ik zal hem in fragmentjes knippen om duidelijk te maken welke taalpatronen gebruikt worden. Deze video zal ook wederom uit twee delen bestaan, omdat het een lange persconferentie is en ik pak in dit geval ook de hele persconferentie. Dus kijk rustig mee en vind het tweede deel van de video, dat zal een stukje van Hugo de Jonge zijn, in deel 2. Oké, we gaan kijken.
Goedenavond. Mijn eerste en belangrijkste boodschap vanavond is dat we inderdaad hebben moeten besluiten het huidige maatregelenpakket te verlengen. En wel tot en met vrijdag 14 januari. Dat is in de kersttijd natuurlijk niet de blijde boodschap waar je op hoopt.
Wat Rutte hier doet is een bijwoord gebruiken. Natuurlijk, het woord natuurlijk is hier een bijwoord. Natuurlijk niet de blijde boodschap waar je op hoopt. En met het woord blijde boodschap maakt hij natuurlijk een referentie, ik gebruik het woord natuurlijk ook, een referentie aan de blijde boodschap van Kerstmis. En je kunt daar iets over vinden of niet. De vergelijking is natuurlijk op zich vrij cru, want het was verre van een blijde boodschap. Maar goed, we kijken verder.
Dus ja, een tegenvaller, maar misschien toch ook geen heel grote verrassing. En ik hoop dan ook dat veel mensen begrijpen dat die verlenging op dit moment om twee redenen onvermijdelijk is.
Oké, hij zegt er zijn twee redenen waardoor iets onvermijdelijk is. Nou, NLP technisch gezien betekent dat eigenlijk dat je een oorzaak-gevolgredenering gaat opbouwen. Een reden is waarschijnlijk in dit geval bedoeld als een oorzaak waardoor iets onvermijdelijk is. Nou, onvermijdelijk is in principe geen heel specifiek NLP-woord, maar je kunt het koppelen aan het begrip modale operator, of zoals we dat binnen University of Me in ons positieve psychedelic-programma het moetje noemen. En dat betekent eigenlijk dat de fundering van jouw gedrag, de reden van jouw gedrag, buiten jouw eigen controlesfeer ligt. Een moetje, is verwijzend natuurlijk naar destijds dat je moest trouwen als je zwanger was en er geen andere keuze was. Dat werd als voorwaar aangenomen. Dingen die moeten, die vinden we vanzelfsprekend. Daar is weinig weerstand bij. Maar dat was simpelweg een regel die de kerk bepaald had. Het was een schande, zo werd dat gezien. Dat was een mening, dat was een overtuiging om seks te hebben voor het huwelijk. Dus moeten trouwen betekent dat je de huwelijkse inzegening krijgt en pas daarna mag bevallen. Dus dat werd allemaal heel snel gedaan. En zo'n modale operator, zo is de officiële term, wij noemen het dus moetje, zegt eigenlijk van, we gaan nu iets doen waar wij zelf eigenlijk geen controle of zeggenschap over hebben. Dit moet gebeuren van buitenaf, van hogerhand. Maar zoals het moetje in de kerk, eigenlijk het gevolg is van een door de kerk zelf gemaakte en bedachte regel, een volkomen onzinnige overigens, is dat in heel veel oorzaak-gevolgredeneringen zo. En zeker ook met modale operatoren, als die erbij gevoegd worden, dan zie je dat de reden eigenlijk vaak iets is wat mensen zelf verzonnen hebben, wat helemaal niet van buitenaf komt, maar een persoonlijk standpunt is. Maar door dat woord moeten te gebruiken of zo'n modale operator, haal je die weerstand of die mogelijkheid tot die gedachte eigenlijk weg bij de luisteraar. We gaan snel door, want het wordt een lange video, dus we gaan verder kijken.
Ten eerste, omdat de besmettingscijfers nog altijd heel hoog zijn.
Besmettingscijfers is hier een ding wat geen ding is. Hè? Besmettingscijfers kun je niet specifiek in je hand houden of in een kruiwagen gooien. Ze staan uiteraard wel op papier. Hè? Je kunt een rapport hebben met besmettingscijfers. Maar het lijkt alsof ze een beetje in hun eigen leven hier gaan leiden. En bij het woord besmetting is nog zeker wat aan de hand. Want besmetting betekent eigenlijk het aantal positieve tests wat gemaakt wordt. En dat wordt algemeen beschouwd als zijnde een besmetting. Hè? Dus positief testen is besmet zijn. Maar die twee zijn wetenschappelijk heel ver van elkaar verwijderd. Een positieve test kan een indicatie zijn voor een besmetting. Maar daarvoor is nog wel wat meer onderzoek nodig op dat moment. En besmet zijn met is ook iets van waar je medisch over kunt discussiëren. Want we zijn altijd allemaal besmet met een hele hoop virussen en bacteriën. Alleen die virussen en bacteriën hoeven doorgaans niet tot een ziekte te leiden. Dus besmettingscijfers zelf zeggen helemaal niet zo heel erg veel. Maar goed, we gaan door, want dat stukje kennen de meeste mensen al.
Het lijkt er voorzichtig op dat we weer over deze piek heen zijn. Maar zolang de ziekenhuizen vol liggen met coronapatiënten en allerlei reguliere behandelingen en operaties worden uitgesteld, moeten we het virus verder terugdringen.
Kijk, hier zit ook al een oorzaak-gevolgredenering in. En die komt na de maar. Alles wat na de maar komt, is belangrijk. Hè, dus hij zegt, het lijkt er voorzichtig op dat we er over de piek heen zijn. Dat is een eufemisme, dat is een verzachting. En daarna komt de maar. En hij weet, en dat weten de schrijvers van de persconferenties ook, dat alles wat na maar komt zwaarwegender is voor ons gevoel. Hè, dat is hoe taal in ons systeem werkt. En daar komt dus eigenlijk de reden, hè, de ziekenhuizen liggen nog vol en behandelingen moeten worden uitgesteld. Alleen het grappige is, dat komt natuurlijk wel deels door het feit dat we in een griepgolf zitten. Dat is ieder jaar in de winter. Maar dat komt vooral door het feit dat er geen zorg meer is. Dat de zorg is uitgekleed. Dat verplegend personeel ontslagen is. Dat er geen IC-bed bij is gekomen. Maar sterker nog, er zijn er meer dan 200 afgegaan in de afgelopen anderhalf jaar. Ondanks dat er kabinetsmoties aangenomen zijn om die capaciteit uit te breiden. Dus het is nogal een bijzondere oorzaak, want zij zijn zelf als overheid de belangrijkste reden, de belangrijkste factor in het op peil houden van de IC-zorg. Dat is hun taak, daar zijn zij voor aangesteld, hebben verkiezingen voor gehouden, worden ze voor betaald, hebben ze niet gedaan. Het wordt nu...
Vaccineren wel. Dus ben je nog niet geprikt, dan is deze Omicron variant dé reden om opnieuw over vaccinatie na te denken.
Vanaf dit moment in de video begint de psychologische manipulatie en dus de echte hypnose. Dit is zeg maar het moment suprême, de apotheose, dus let op, de apotheose van de boodschap. Dit is een oorlogsverklaring, om er maar een heel groot woord aan te geven. Maar goed, van wie zou ik het geleerd hebben? Mag ik deze oproep plaatsen om met elkaar naar oplossingen te zoeken, om boven deze overheid uit te steken, zolang de vraag niet is beantwoord of de WEF, de WHO en de Verenigde Naties vriend of vijand van het volk of van de grote industriële en miljardairs op aarde zijn. Zolang die vraag open blijft, blijft mijn oproep om te gaan samenwerken op een hoger niveau dan waar deze overheid zich in begeeft, te gaan doen. En verzamelt u. En dat kan overal. U kunt mij daarvoor benaderen. Ik ben daar mee bezig om daar oplossingen voor te zoeken. Om inspirerende mensen
een eeuwige waarheid.
Die samen
en kies je ervoor om de vrijheid van
mensvriendelijk,
kies je voor de vrijheid
respectvolle,
van
één, maar ook dan zeker dat klimaatvriendelijk
dat een ander tolerant niet meer de zorg
samenwerkingssamenleving gaan opzetten. Waarin dit is de eerste flink wat dan ook morele chantage plaats heeft. Dankjewel voor het kijken. Welkom bij de tweede video over de persconferentie van dinsdag 14 december 2021. We kijken naar het stuk van Hugo de Jonge en we gaan meteen in de video starten. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op het kanaal van University of Me, doe dat dan nu door je te abonneren. Oké, we gaan kijken.
En daarom houden we de komende periode onze aanpak tegen het licht.
Daarom, oorzaak-gevolg redenering. Ja? Daarom. Ja, er is geen simpel antwoord en daarom houden we onze aanpak tegen het licht. Wat die twee met elkaar te maken hebben, echt geen idee. Maar de luisteraar slikt het als zoete koek.
Op alle scenario's die zich kunnen voltrekken. Moeten we zijn voorbereid. Waarbij onze aanpak ons moet helpen om, ongeacht het scenario, telkens zo open en zo veilig mogelijk het komende jaar door te komen. Om ook eind volgend jaar niet weer zo in de klem van het virus te raken.
Oké, open en veilig zijn blije woorden, maar wat hij impliciet bedoelt is hier weer een opmaat naar 1G. Open voor iedereen die aan 1G voldoet, want dan is het pas veilig. Dus open en veilig met elkaar combineren door het koppelwoordje en... zegt hij eigenlijk weer impliciet, reken er maar op dat we veel strenger gaan worden. Dat we die fuik waarin mensen die graag vaccinvrij blijven in dit kader, met deze ziekte, hoe we het hen nog moeilijker en moeilijker kunnen maken. Dat is eigenlijk letterlijk wat hij zegt, want dat verstaan wij onder het begrip veilig. Iedereen geprikt. Oké, dus dat kun je pas horen op het moment dat jij deze... persconferentie woord voor woord en zin voor zin analyseert. Als jij gewoon 20 minuutjes even zit te kijken en je gaat even een kop koffie maken ondertussen en bla bla bla, hoor jij dit soort dingen niet. Dat is de reden waarom ik deze video's maak.
En makkelijke keuzes zitten daar niet tussen. Want doe je iets om het virus te raken, dan raak je onherroepelijk ook de samenleving.
Een eeuwige waarheid.
En kies je ervoor om de vrijheid van de één, kies je voor de vrijheid van de één, dan weet je dat dat kan betekenen dat een ander niet meer de zorg krijgt die hij nodig heeft.
Dit is de eerste, pling nummer 1, morele chantage die je doet. Kies je voor vrijheid, krijgt een ander geen zorg meer. Dit is wat we richting double bind noemen. Dus dat je eigenlijk een individu voor twee onmogelijke keuzes stelt, maar wel dwingt om een keuze te maken, waarbij het ene even kwalijk is als het ander. Een iemand die ik van de week sprak, die schetste de metafoor. Stel dat een vader tegen zijn kinderen zou zeggen, ik sluit je nu op in het kolenhok, want anders sla ik je helemaal in elkaar. Ja, dan heeft dat kind eigenlijk maar één keuze. Maar die vader kan ook kiezen om zijn woede te beheersen en zijn fatsoen te houden. Maar door hem voor die keuze te zetten, wil je koffie of wil je thee, vervalt de mogelijkheid nummer 3 om niets te doen. Dus dit is morele chantage nummer 1, maar we zetten er meer in. We gaan verder kijken.
Er zijn geen makkelijke keuzes. Beter leren leven met het virus betekent dat we tussen moeilijke en nog moeilijker opties moeten kiezen.
Beter leven met het virus betekent dat...
Vaccineren wel.
Steeds dwingender, steeds manipulatiever en steeds enger eigenlijk. Want hij zegt hier letterlijk vaccineren wel. Daar begint hij mee. En als we kijken naar de cijfers, als we kijken naar de ziekenhuisopname, als we kijken naar de vaccindoorbraken, en als we zien dat in het Canisius ziekenhuis in Nijmegen in begin december of eind november al 70% van de mensen op de corona-afdelingen gevaccineerd was. In Engeland loopt dat al tegen de 85% aan. Dus over niet al te lange tijd kunnen we verwachten dat die verhouding precies gelijk ligt met het aantal gevaccineerden en ongevaccineerden in landen waarin een vaccinatie-rollout is geweest. Dan betekent dat eigenlijk letterlijk dat het vaccin absoluut niet belooft wat het doet. Absoluut niet doet wat het belooft. En dan nu roepen dat vaccineren wel helpt, is iets wat hij absoluut niet kan bewijzen en wat niet blijkt uit de cijfers. Het zal misschien wel iets doen, want elke immuunreactie is er één voor het lichaam, maar het is niet de heilige graal gebleken. Daar kan niemand nog iets anders over zeggen op basis van de aanwezige cijfers, want dan hadden er 0 of hooguit 1 of 2 gevaccineerde mensen in het ziekenhuis moeten liggen met een zeer zwakke gezondheid, hè, waardoor het misschien dus echt niet werkt. Maar dit, nee, dit is absoluut niet bewijsbaar en kan als fake news zo naar het Rijk der Fabelen verwezen worden.
Twijfel je? Leg je daar dan niet bij neer? Ga erover in gesprek met iemand die er verstand van heeft.
Heb jij je ooit neergelegd bij een twijfel? Ja, misschien. Maar twijfelen is toch een soort actief proces. Wikken, wegen, nog eens nadenken, nog eens lezen, nog eens met iemand over hebben, bla bla. Je zegt er niet, oh, ik twijfel daarover. Laat maar. Je legt je nooit neer bij een twijfel. Een twijfel is een dilemma wat je misschien wel tijden tegenhoudt. Je kunt wel zeggen, nou, ik zet het eventjes een stukje vooruit. Ik kom daar bij mezelf later nog wel een keer op terug. Maar je bij neerleggen bij een twijfel, dat is zo'n raar gedrag. Dat herken ik niet als coach.
Of kijk op overvaccineren.nl, waar je al je vragen beantwoord ziet.
Ga erover in gesprek met iemand die er verstand van heeft. Of kijk op overvaccineren.nl. Dat ga ik nog een keer doen. Maar of daar alleen maar ware informatie staat of desinformatie of beperkte ware informatie met heel veel weglatingen, waarbij je dus het weglaten van informatie ook wel als desinformatie zou kunnen beschouwen, dat ga ik nog uitzoeken. Maar ga daarover in gesprek met iemand die er verstand van heeft. Ik kan je aanraden, ik heb er verstand van. Ik kan jou in 2 minuten uitleggen hoe een mRNA-virus werkt, of vaccin werkt, hoe een RAAV, adenovectorvaccin werkt. Ik kan je uitleggen hoe, hoe het zit met virussen, met besmettingen, met het opnemen van virussen in het lichaam, met het aanmaken van nieuwe viruscellen in jouw lijf door jouw eigen cellen. Kan ik jou heel veel over. Ik heb er verstand van. Dus wil je advies? Kom naar mij.
Of bel de twijfeltelefoon. En het nummer vind je ook op overvaccineren.nl. Want je twijfel kan toch nooit groter zijn dan je wens om gezond te blijven?
Die laatste zin is gigantisch. Allereerst even weer een nominee voor het woord van het jaar. De twijfeltelefoon, dat was hem. Maar, of want, want maar en want betekenen eigenlijk hetzelfde. Alles wat na want komt, krijgt meer nadruk. Je twijfel kan toch nooit groter zijn dan je wens om gezond te blijven. Hij wil hier een eeuwige waarheid verkondigen. Maar er zit een modale operator in, een negatieve. Dus een negatief moet je. Kan toch nooit of kan nooit is een uitsluiting. En een uitsluiting die niet in meer tot mijn recht behoort, maar dat mij van buitenaf wordt opgelegd. En die keuze maakt ieder voor zichzelf. Een twijfel kan wel groter zijn dan een wens om gezond te blijven. Ik denk dat heel veel mensen die vaccinvrij willen blijven, heel hard hun best doen om gezond te blijven. Door gezond te eten, door veel naar buiten te gaan, door te bewegen, door zich niet te veel druk te maken, door supplementen.